Goedemorgen gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze catechesedienst. Het thema van deze dienst is het zout der aarde. Dominee van der Dussen gaat voor in deze dienst. Mijn naam is Jan Dor, ik ben vandaag ouderling van dienst. Samen met de voorganger sta ik na afloop voor in de kerk om mogelijke vragen over onze gemeente of naar aanleiding van deze bijeenkomst te beantwoorden. De kinderbijbelgroepen 1 en 2 komen vanmorgen bij elkaar. En de organist, pianist, is Simon Karijk. De collecte is voor de COEC, de Commissie Oost-Europa Contact. Op donderdag 15 september 's avonds komt de kerkraad bij elkaar en de conceptagenda hangt achter in de kerk of voor in de kerk, in de voorzaal, op een van de borden, zodat u daar, als u dat wilt, kennis van kunt nemen. Op vrijdag 16 september zullen, zo de heren wil, Eline van Westering en Dion Berghuis gaan trouwen. Dat willen ze met ons vieren en we zijn dan ook allen van harte uitgenodigd om bij de kerkdienst in dit gebouw aanwezig te zijn. De dienst begint 's avonds om 6:30. Vanmiddag is er geen dienst in dit gebouw. En zoals gezegd hebben we vanmorgen een catechesedienst. Dat betekent dat we na deze dienst pauze hebben, dat we koffie kunnen drinken. En daarna is er een vervolg waar we op een wat interactieve manier met elkaar verder over het onderwerp, het thema van deze dienst, zullen spreken. Ook dat wordt door dominee van der Dussen geleid. Deze keer hebben we de speciale medewerking van de werkgroep Open Gemeente. En er is ook een programma voor alle leeftijdsgroepen. U wordt daarom ook vriendelijk verzocht om na deze dienst nog even te gaan zitten. Dan zal Siska Blokpoel nog het een en ander vertellen over het vervolg. We gaan dadelijk zingen E58, Groot is uw trouw, o Heer. En na het moment van stilte zingen we als fotum lied nummer 91. Ik zal daar nog even wat meer over vertellen, want dat is anders als we het anders doen. En dan moeten we even goed opletten hoe dat dan geregeld is, want anders gaat dat niet goed. Het lied E91 zingen we dan. En dat gaan we als volgt doen. De mannen beginnen daarmee. Die zingen de eerste twee regels. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar zal komen mijn hulp. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar zal komen mijn hulp. Daar beginnen de mannen mee. Dan zingen we samen het tweede gedeelte van het lied. En dan zingen we het lied nog een keer. En dan beginnen de vrouwen met de eerste twee regels. En dan zingen we het slot samen. Dus, we beginnen dadelijk met lied 58. Dan krijgen we een moment van stilte. De pianist geeft aan na dat moment van stilte wanneer we het fotum gaan zingen. En daarna zal dominee van der Dussen de groet uitspreken. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Laat ons stil worden voor God. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus.
Amen.
Psalm 100 zingen we. Kinderen, jullie mogen nu naar voren komen. Nel de Waal gaat jullie wat vertellen. En daarna zingen wij uit de eigen bundel lied 165.
Het verhaal van vandaag is heel lang geleden gebeurd. Nou zijn alle verhalen uit de Bijbel natuurlijk heel lang geleden gebeurd. Maar dit is al, maar even aan jullie, dat je een beetje weet wanneer. Denk er maar aan als de Heer Jezus geboren is en daar nog dik 400 jaar daarvoor. Daar is dit verhaal. Want in dat verhaal gaat het over afpakken en teruggeven. Dat gebeurde toen ook al, nu nog, hè, bij kinderen en bij grote mensen. Maar toen ook al, bij grote mensen. Afpakken en teruggeven. Die twee woorden moet je even onthouden, ook voor straks boven. Nehemia, dat is de meneer van dit verhaal, die was gouverneur. En dat is een heel moeilijk woord voor bestuurder. En dat betekent dat Nehemia voor een poosje de baas mocht zijn in Jeruzalem. Dat mocht hij van de koning. En Nehemia, die heeft een plan voor Jeruzalem. Want het is niet zo best gesteld met de stad. Die ligt helemaal in puin. Dat is ook al een poos geleden gebeurd. De muren zijn kapot. De poorten zijn eruit. En dat is niet best voor een stad. Want iedereen kan zomaar in en uit lopen. Ook de vijanden. En daarom had Nehemia een plan bedacht om de stad weer op te bouwen. Om de muren weer heel te maken. Om weer overal poorten in te zetten. 9 poorten in de stad. Dat doet hij natuurlijk niet alleen. Hij heeft een heleboel helpers verzameld. En met al die helpers is hij aan het bouwen geslagen. En nu zijn ze al een poos bezig. En gelukkig is het al bijna klaar. Dan kan iedereen zich weer veilig en fijn voelen in de stad. Maar op een dag komen er mensen bij Nehemia. Vooral veel vrouwen. Die zeggen, meneer Nehemia, wij vinden het wel heel fijn dat u die stad weer helemaal, de muur weer helemaal mooi heeft gemaakt met al uw helpers. En dat er weer poorten in de stad zitten. Maar wij voelen ons helemaal niet fijn in de stad. En weet u hoe dat komt? Wij zijn heel arm. Toen we hier weer kwamen wonen waren we al arm. Maar nu zijn we nog armer geworden. En weet u hoe dat komt? Wij moesten onze akkers uitlenen. Om er geld voor te krijgen, zodat we eten konden kopen. En toen moesten we onze spullen verkopen, om geld te krijgen om eten te kopen. En dat raakt op. En nu zijn we alles kwijt. En de mensen van de stad willen steeds maar meer en meer van ons hebben. Maar we hebben niks meer. En nu is het zelfs zo erg, dat we onze kinderen moeten verkopen, om bij die rijke mensen te laten werken. Maar dat is toch verschrikkelijk, meneer Nehemia. Zelfs onze kinderen, wat moeten we nog? Nehemia schrikt heel erg van die verhalen en die denkt, in deze stad, mensen van dezelfde stad, die dingen van elkaar afpakken. Dat kan toch niet? En hij roept al die rijke mensen bij zich. En hij zegt, wat er gebeurt in de stad, dat is niet goed. Dat hoort niet, de Heere God wil dat niet. Die heeft ons deze stad en dit land gegeven om met z'n allen fijn in te wonen. Om alles voor iedereen hetzelfde. Dat iedereen het naar zijn zin heeft. Niet dat de rijken steeds rijker worden en de armen steeds armer. Dat wil de Heere God niet. Ik heb een plan. En dat heeft Nehemia niet helemaal zelf bedacht. Daar heeft hij voor gebeden tot de Heere God. En gevraagd om wijsheid. En Nehemia zegt, nu heb ik een plan dat de rijke mensen alles gaan teruggeven wat ze hebben afgepakt. Dus je geeft het land terug wat je hebt afgepakt van de arme mensen. Je geeft hun kinderen terug die nu voor jou werken. Je geeft hun huizen terug die je hebt afgepakt. En daar vraag je geen geld voor. Ook als er mensen zijn die jou nog geld moeten geven, daar zet je een streep doorheen. Over is dat. En weet je wat er gebeurt? Die rijke mensen luisteren naar Nehemia. Nehemia die heeft het goed uitgelegd. Hij heeft verteld dat dat de regels zijn van de Heere God. Hij heeft gezegd, in het land wat de Heere God ons beloofd heeft, daar houden we ons aan de afspraken en aan de regels die God voor ons wil. Zodat iedereen het hier naar zijn zin heeft. Zodat iedereen veilig kan wonen in de stad Jeruzalem. En in dit land wat de Heere God ons heeft gegeven. Dus teruggeven was een heel belangrijk woord toen. Moet jullie ook even onthouden nog voor boven.
Ik vond het wel een goeie van Nel, die zei, en weet je wat er toen gebeurde? Toen luisterden die rijke mensen. En dan voel je op je klompen aan, ja, want wanneer luisteren mensen eigenlijk, als er wordt gezegd, niet alleen afpakken, ook teruggeven. Kijk, dan komen we verder. Zullen we bidden dat wij ook geholpen worden om te luisteren? Hemelse Vader, de wereld wordt een stuk mooier als we niet meer afpakken, maar ook teruggeven. En wat ontzettend fijn dat die mensen luisterden. En het zal ze moeite hebben gekost om het te doen wat u van ze vroeg, maar ze deden het. En de wereld werd er beter van. En nu gaan we zelf luisteren naar een andere boodschap, maar ook een waarin u wat van ons vraagt en waarvan het soms lastig is om te doen wat u zegt. En ook weer met het perspectief dat de wereld er beter van wordt als we luisteren. Wilt u daarom uw Heilige Geest hier rond laten gaan en zijn invloed uitoefenen op onze concentratie, onze bereidwilligheid om te luisteren, op onze gedachtenvorming en zo ook ons weer een stap verder helpen in het leven met u. Eerbiedig bidden we u dat in Jezus' naam. Amen. Het zout van de aarde, thema van deze dienst. Die uitdrukking staat in Matteüs 5. Het eerste deel van Matteüs 5 en nog een paar versen uit Matteüs 6 worden nu voorgelezen.
Ik wil met u lezen Matteüs 5, vers 1 tot en met 16. Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor. Het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. En dan uit Matteüs 6, vers 25 tot 27. Daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren. Het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan zich door zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen?
In die tekst over het zout plaatst Jezus ons voor de keus en zegt hij, het is één van tweeën. Of je bent zout. En op het eerste plaatje zie je dat dat prettig is. Want friet zonder zout, een beetje flauw. Sommige mensen moeten zoutarm eten. Ik hoor bij de mensen die naar hartelust kunnen strooien. En nog een keer. Heerlijk. Zout in Israël niet, maar bij ons wel, is ook vreselijk handig als het weer zo gek gaat sneeuwen. Strooizout. Je kunt een hoop goede dingen doen met zout. Jullie, zegt Jezus tegen zijn gemeente, zijn zout. En daar heeft de wereld wat aan. Jullie zijn voor de wereld wat het zoutvat is voor de friet en het strooizout voor de besneeuwde straat. Als je dat niet bent of niet wilt, dan is het afgelopen. Dat staat op het tweede plaatje. Dan kan deze kerk zijn deuren sluiten voorgoed. Dat is schrikken. We zijn er in de Bijbel aan gewend dat God altijd weer kansen geeft, genadig is, ons niet afrekent op ons tekortschieten. Blijft ook waar. Maar Jezus is er toch ook echt duidelijk over en hij zegt, als je niet dat zout bent, dan heb ik gewoon niks van jullie. Als je het niet eens wilt zijn, dan houd het op. Houd het echt op. Het is niet een optie die je eventueel erbij neemt. Het is er of het is er niet. En dat betekent dus dat je het gevoel kunt krijgen, oh, nou moet er wat gebeuren. Dat zegt Jezus ook van, ja, zoals bij dat licht, de mensen moeten jullie goede daden kunnen zien en zo eer bewijzen aan onze Vader in de hemel. En nu weet ik al zo twee redenen waarom mensen heel serieus kunnen afhaken op dit moment in de preek. De eerste is dat in die wereld soms hele goede dingen gebeuren. En in de kerk soms niet zulke goede dingen. Zodat je het gevoel hebt, moeten wij aan de wereld gaan vertellen hoe het moet. Moeten wij in de wereld goede dingen gaan doen. Net alsof er in de wereld geen goede dingen gebeuren. Pff, dat is arrogant. Tweede reden om af te haken. Dat is dat mensen om in allerlei omstandigheden kunnen zeggen van, oh nee hè. Nou niet weer in de kerk een pakket erbij. Want ik heb al het nodige te sjouwen. En of dat is doordat je een gigadrukke baan hebt. Met veel verantwoordelijkheden. Je zegt, oh ik vind het zo heerlijk om zondag eens een keer tot rust te mogen komen. En dan alsjeblieft niet weer een pakket erbij. Of dat je lijf niet wil. Of dat je kopzorgen hebt. Of dat je in de rouw bent. Allemaal van die omstandigheden waardoor je kunt hunkeren naar, o God, omarm mij liever dan er nog een pakket bij te leggen op mijn schouders. En nu is het echt bijzondere dat die tekst van dat zout met zo'n krachtig appel als ik net schetste vastgeplakt zit aan de teksten over mensen die alles zijn, maar geen krachtbatser. En dan bedoel ik de teksten die wij kennen als de zaligsprekingen. Die hele rij waarmee Matteüs 5 opent. Gelukkig, gelukkig, gelukkig. Wanneer ben je gelukkig? Bijvoorbeeld, als je treurt, dan heb je de rouwenden. Groot raadsel hoe dat kan, maar ik preek niet over de zaligspreking, dat komt de andere keer. Maar daar heb je je wel. Jij wordt aangesproken, als het gaat over zout van de aarde, wanneer jij treurt. Of, de allereerste, gelukkig wie nederig van hart zijn. Toer om dat zo te vertalen dat alle kleuren van wat Jezus daar zegt ook gaan schitteren. Ik vind eigenlijk dat Groot Nieuws het beste heeft gedaan. Staat op het volgende plaatje. Die zegt, gelukkig wie zich arm weten voor God. Dat woord arm moet er eigenlijk wel in. Arm van geest, zeiden de Bijbelvertalingen vroeger. En nog wel. Arm moet er wel in. Maar dat arm van geest, dat klinkt dan net alsof je een heel laag IQ hebt. En dat is absoluut niet de bedoeling. Absoluut niet. Paulus had een heel hoog IQ. Maar was wel iemand die zich arm wist voor God. Een nederige, een arme van hart. Je arm weten voor God betekent dat gevoel van, jongens, ik maak niet zoveel klaar in mijn leven hoor. Ik kom eigenlijk in de kerk om door God opgevangen te worden. Dat zijn de armen voor God. De mensen die veel klaarmaken, ja, die zullen ook niet zo gauw zeggen van ja, ik heb God toch zo ontzettend nodig. Ik kom in de kerk om door God opgevangen te worden. Zeggen, ach God, eigenlijk niet zo nodig. Ik ben humanist, ik geloof in de kracht van mezelf. Iemand die zich arm weet voor God, die zegt eerlijk over zichzelf, ik maak niet zoveel klaar. Ik kan wel wat en ik heb wel wat en ik weet wel wat, maar ik kom er alleen niet uit. Ik sta eigenlijk toch met lege handen voor God. En dat wil ik ook. En ik wil dat hij ze gaat vullen. En als Jezus zegt, gelukkig die arm is voor God, wie zich arm weet voor God, dan bedoelt hij dat ook. Ik beloof het jullie jongens, hij gaat ze vullen. De gelukkig spreuken zijn aankondigingen dat God aan de slag gaat. Ook voor de treurende. Kom niet om in je verdriet, jongens. Gelukkig als je treurt, want God is er voor jullie. Hij gaat jullie troosten. En zo maar door in die zalig sprekingen. En na één keer ademhalen maar, zegt Jezus dan, en jullie zijn het zout van de aarde. Jullie die geen krachtpatser zijn, die komen om opgevangen te worden door jullie hemelse Vader. Jullie die soms het leven helemaal niet makkelijk vinden en moe zijn, jullie zijn het. En je hoeft meer niet te doen. Dan moet je zijn. Hij zegt niet, doe het zout der aarde, wees het. Je bent het. Ben jij arm voor God, dan ben je het zout der aarde. Dan moet ik gaan uitleggen, want dan kan ik nou wel met veel nadruk zeggen, maar je kunt je er nog niks bij voorstellen. Je moet verder lezen in de bergreden. 5, 6 en 7 van Matteüs. Dat hoort allemaal bij elkaar. Eén grote, prachtige redenvoering waarin Jezus ons meeneemt naar het Koninkrijk van God. En vandaar zomaar een stukje uit die bergreden. Dat Nathalie ook nog las. Uit Matteüs 6. Dat stukje over jezelf geen zorgen maken. Daar ga ik ook niet over preken. Ik ga niet in op die ingewikkelde verhouding van, oh gut, ja, en we zijn toch ook nog zelf verantwoordelijk. Komt allemaal een andere keer, heb ik ook wel eens over gepreekt. Ook erg belangrijk, nu niet. Nu alleen, maak je toch geen zorgen. Iedereen loopt te rennen om zelf zijn leven op orde te krijgen. Jullie toch niet. Jullie zijn toch kinderen van de hemelse Vader. Kijk naar de vogels en de bloemen. Als God voor hen al zorgt, hoeveel te meer voor jullie. Overbekende tekst. Die hier op zijn plek valt doordat dat nou een manier is om arm te zijn voor God. Niet bezorgd, dat is, oh God, ik probeer niet zelf het allemaal in orde te krijgen en mijn leven te runnen. Ik ben ook tot de ontdekking gekomen dat het leven niet maakbaar is. Ik sta hier eigenlijk op aarde als een kind. Ik wel moeilijk. Ik voel me super verantwoordelijk. Ik wil ook zeker niet kinderachtig zijn. Maar ik wil wel als een kind op deze aarde staan. Kinderlijk onbezorgd. Ik wil terugwinnen dat totale overgavegevoel van een kind. Dat het zo volkomen vanzelfsprekend vindt dat de ouders zorgen. Ik wil dat terugwinnen. Zo sta ik voor u, Heere God. Dat is oefening. Dat gaat niet vanzelf. Het is wel de proef op de som van christen zijn. We kunnen 100.000 keer bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Maar als we niet leven alsof we een vader hebben, slaat het niet zo erg op iets. En als je zo al meer een arme voor God wordt, zegt Jezus, dan ben je zout van de aarde. Want dan zien mensen jou, zeggen, wat een wonderlijke figuur is dat, onverantwoord gewoon. Hij doet alsof hij een vader in de hemel heeft. Dom. Kijk hoe dat afloopt. Vast niet goed. Voel je? Dan ga je denken, ja, oh ja, dat is wel waar. Dat kan vast niet goed aflopen. En dan is het zout zijn kracht alweer kwijt. En dan kunnen we stoppen, zegt Jezus. Ga daar nou eens mee door. Waag het nou eens. Als een kind leven voor de hemelse vader. Ga daar nou eens mee door. Stel mijn hemelse vader nou eens in de gelegenheid om zichzelf waar te maken. Want dat kan die alleen als je open voor hem staat. Want aan al die zelfregelaars, daar heeft hij niks om wat voor ze te doen. Geef mijn vader nou de kans om waar te maken dat hij zegt dat hij is. Ik doe het in elk geval wel, zegt Jezus. Wat jullie doen, moeten jullie weten. Ik doe het. Ik reken op mijn vader. Door dik en dun. En als we het doen, is de belofte, zullen we het meemaken, dat God een vader is. Een geweldige, lieve, zorgzame, wijze, soms ook onbegrijpelijke vader. Dan heeft de wereld iets te zien. Ja, wat is dat nou toch? Dan ziet de wereld in de spiegel van die dwaze kinderen een hemelse vader. Eigenlijk doe ik nu een appel op u om te stoppen, voor zover u daar ooit al aan begonnen was, wat ik niet hoop, met wat wel genoemd wordt praktisch atheïsme. Dat is een wonderlijke term die ik toelicht op het volgende plaatje. Theoretisch atheïsme, dat is een levensovertuiging waarin mensen zeggen, ik geloof niet dat God bestaat. Ik heb nagedacht, ik ben tot de conclusie gekomen dat hij er niet is. En nu leef ik daar ook naar, ik zal ook wel moeten. Er is geen God, ik ben nu genoodzaakt mijn leven te leven vanuit eigen kracht. Praktisch atheïsme zit er tussenin, tussen geloven dat God bestaat en leven als atheïst. Een praktisch atheïsme is, ja, ik geloof zeker, absoluut, dat God bestaat. Nee, geen twijfel over mogelijk. Maar, om nou te zeggen dat ik daar ook naar leef, moeilijk. In de praktijk leef ik toch voor alle zekerheid alsof die niet bestaat. En dan kan het alleen maar meevallen. Voel je? Dat is dat idee van ja, maar je moet toch het zekere voor het onzekere nemen. Ik ga toch zelf aan de slag om mijn leven op orde te krijgen. Ik geloof dat die bestaat, maar ik reken er nog even niet mee. En we zullen zien hoe het dan allemaal uitpakt. Ik ga in elk geval leven alsof die niet bestaat. Nou, er zijn maar weinig mensen die dat zo uitgedacht hebben en dat voornemen hebben, maar in de praktijk gebeurt het wel. Dat mensen, zonder dat gekozen te hebben, daar toch in terechtkomen. Omdat het leven zo ontzaggelijk verandert. Als je echt leeft vanuit het geloof dat God bestaat. Als je echt gelooft dat God jouw hemelse vader is. Dan gaan er echt dingen veranderen. Dus het is nogal wat om dat te geloven en om het vervolgens ook in praktijk om te zetten. Vandaar een appel. Hoop niet dat je eraan begonnen was, maar als het erin geslopen was, stop met leven als praktisch atheïst. En leef nou vanuit je geloofsbelijdenis. Er is een God en dat is mijn hemelse vader. En ik ga het beleven dat hij er is. Ik pik er 3 zalig sprekingen uit om het concreet te maken. Gelukkig de zachtmoedige, zegt Jezus. Wat is zachtmoedig? Dat is dat je niet gehaaid bent. En dat je niet heel erg ervoor zorgt dat je je schaapjes op het droge hebt. Zodat niemand ze meer af kan pakken. Zachtmoedig is dat je bescheiden bent. Erin gelooft dat God jouw leven gaat vullen. ook dus niet zo'n grote mond hebt, niet met ellebogen werkt. Helemaal niet bang bent om een beetje achteraan in de rij te eindigen. Oh nee, daar ben ik helemaal niet bang voor. Want daar weet God mij wel te vinden. Nou, zegt Jezus, als je het zo doet, als je zo echt ermee leeft dat jouw hemelse Vader er voor jou is, gelukkig ben je, want je zult het beleven dat hij jou weet te vinden. Gelukkig de barmhartigen. Want jullie zetten tenminste niet keihard alles andere betaald. Want jullie geloven immers dat jullie hemelse Vader ooit een keer recht doet op de jongste dag. Jullie voelen je niet hier de politieagent die de hele wereld wel even zit te regelen. Jullie kunnen je permitteren om heel vriendelijk en barmhartig te zijn. Gelukkig ben je. Want je zult het meemaken dat jullie Vader in de hemel voor jullie een barmhartige God is. Gelukkig die treuren. Jullie lopen tenminste mijn hemelse Vader niet voorbij in jullie drift om het leven toch vooral leuk te maken. Jullie laten het verdriet zijn zoals het is. In het vaste vertrouwen dat mijn hemelse Vader alles komt goed maken. En als je zo leeft, dan ben je het. Zout van de aarde. Want dan ben je die spiegel waarin mensen tot hun stomme verbazing iets geks zien gebeuren. Dat die God die ze al lang dood hadden verklaard, er toch kennelijk wel eens een keer is. Dan komt het wel aan op radicaliteit. Mijn laatste plaatje. Een gelovig mens heeft altijd de neiging om van twee balletjes te eten. God en de mammon. Jezus en mijn eigen vroomheid. Gods zorg en mijn eigen inspanningen. En hoe het ook zit met die ingewikkelde verhouding tussen verantwoordelijkheid en leven als een kind. Het is niet de bedoeling dat wij van twee balletjes eten. Want dan verliest het zout zijn kracht. Dan is er niks meer aan, dan wordt het christelijk geloof een laffe boel. En we weten dat natuurlijk ook allemaal. Het gaat er ook echt om dat wij radicaal tot overgave komen. Radicaal vergevingsgezind worden. Radicaal gehoorzaam worden. Eigenlijk die twee dingen. Radicaal zijn in vertrouwen op God. En radicaal zijn in gehoorzaamheid. Dat is een smalle weg. Daarom noemt Jezus het zo, een smalle weg. Een lastige weg. Het is een weg die ergens toe leidt. Als het niet gaat, als je op de brede weg komt van de twee balletjes eten, zegt Jezus, stop maar, ik heb het gezien, ik kan er niks mee. Zo kan mijn Vader zich niet in deze wereld kwijt. Als jullie dit durven, radicaal te zijn in vertrouwen, en radicaal te zijn in gehoorzaamheid. Och, dan breekt het koninkrijk van God aan. Beloof het jullie, je zult het merken. En dan zal die wereld, die het soms beter doet dan de kerk, toch stom verbaasd in de spiegel kijken. En achter het oor gaan krabben. En misschien inderdaad de hemelse Vader weten te vinden. En dan worden wij ook weer blij. Nog blijer. Ik moet er echt niet aan denken dat volgende week deze kerk van het bordje gesloten is voorzien. Dan maar liever radicaal. Toch? Amen. Gezang 481, vers 1 zingen we. Meestal gaan we nu danken en voorbeden doen, maar omdat straks de collecte komt en Jacco daar nog wat over wil zeggen, dacht ik toch maar even omdraaien, omdat we dan wat Jacco verteld heeft mee kunnen nemen in de voorbeden. Maar waar is hij? Oh, daar.
Goedemorgen. Collectedoel stond genoemd als koek. En ik denk dat weinig mensen weten nog waar dat voor staat, koek. Het staat voor Commissie Oost-Europa Contact. En dat stamt nog uit de tijd dat we contacten nog met elkaar schreven. Dus het is... De commissie bestaat al een tijdje. En wij als Nederlands Gereformeerde Kerk Eindhoven... Wij steunen twee gemeentes in Hongarije. Eén gemeente is in Budapest. Dat is de gemeente waar András Szambó de voorganger is. Samen met zijn vrouw Hanalka runnen ze daar die kerk. En dat is eigenlijk een bouwpastoor, zal ik het maar noemen. Hij is daar heel wat jaren geleden begonnen met het bouwen van een kerk in een buitenwijk... van Budapest. En ze zijn nu al een heel eind met die kerk. Het dak zit er inmiddels op, na een jaar of 20. Dus dat... András heeft me wel eens verteld, als je een nieuwe kerk gaat bouwen, je hebt natuurlijk een hoop geld nodig, een hoop geld verzamelen. Maar je moet niet gaan wachten tot je al het geld hebt. Als je 10% van het geld binnen hebt, dan moet je beginnen met bouwen. Want dan zien de mensen, er gebeurt iets en dan... op God vertrouwen en dan komt de kerk er vanzelf. Maar hij is nog niet af, dus daar is nog steeds geld voor nodig. De andere gemeente, dat is in het noorden van Hongarije. En dat is van Janos en Emesje Baksi. En die hebben eigenlijk 5 kerken die ze daar met z'n tweeën doen. Dus een dominees echtpaar. En Paul Haza is een vrij klein dorpje waar de vergrijzing behoorlijk is toegeslagen. Want alle jonge mensen trekken van het platteland naar de grote steden. Dus dat in Palhaza en omgeving zijn 5 kerkjes waar dan 10-20 mensen zondagochtend in de kerk zitten. En Janos en Emmesje doen dus allebei 2 kerken zondagochtend. En dan in Palhaza doen ze met z'n tweeën de dienst. Dus die doen met z'n tweeën doen ze 5 kerkdiensten op een zondagochtend. En hun salaris moet dus ook uit die gemeenschap opgebracht worden. En dat is moeilijk daar. Zeker ook omdat van het vergrijzingsprobleem. En een deel van het salaris wordt dan ook in natura betaald. Dat ze dus de appels uit de boomgaard van de kerk mogen hebben. Maar ja, dan moeten ze wel zelf nog gaan plukken dan. Dus dat, dat maakt daar de situatie wat moeilijker. Het is ook moeilijk in een gebied te leven waar de jonge mensen allemaal wegtrekken. Dus dat is ook een gebedsonderwerp, denk ik. En ik denk een goed punt om voor te collecteren. Dank u.
Straks in de bijeenkomst van catechese, zoals we dat nog noemen, hierop aansluitend, gaan we met dat thema door. Nu op twee manieren. Ik geef een inleiding waarbij ik de brug sla van de preek naar heel concreet hoe wij in onze gemeente bezig zijn en bezig willen zijn. En in het tweede deel van die bijeenkomst krijgt u een aantal presentaties te zien die onder de hoede staan van de werkgroep Open Gemeente. Werkgroep Open Gemeente, zal zich ook voorstellen dan, is een club die in onze gemeente dat proces wil leiden en coachen en animeren. Ik denk dat het goed is dat wij voor deze groep en allen daaromheen nu ook voorbeden doen. We doen voorbeden voor Oost-Europa, Hongarije, de kerk, wat we hoorden. En we doen voorbeden voor heel Europa. Want het kraakt in zijn voegen. Het is te ingewikkeld voor zelfs regeringsleiders om alles precies te begrijpen hoe dat zit met die problematiek van de euro. Maar iedereen voelt aan, het is spannend in Europa. Hoe gaat dit aflopen met ons deel van de wereld? Wat komt er op ons af? Laten we bidden. Hemelse Vader, wij danken u met heel ons hart dat u dat wilt zijn, onze Vader in de hemel. Voor treurenden, voor mensen die ernaar verlangen, dat u hen omarmt met uw liefde en draagt als ze moe zijn. Wij danken u dat u belooft dat we iets van uw daadwerkelijke koningschap zullen meemaken als we radicaal arm willen zijn voor u. We danken u voor het hoopvolle leven dat zo mogelijk is. Wil ons allen helpen om radicaal de weg te gaan van het vertrouwen en van de gehoorzaamheid. Behoed u ons ervoor, Hemelse Vader, dat deze kerk geen zout van de aarde is. Wilt u het verhoeden? Wil ons door uw geest maken tot wie we zijn. Al meer. Zodat wij de naam Christen niet beschamen. Zegent u de werkgroep Open Gemeente in onze gemeente, die trouw en met plezier en toewijding, maar om ook soms zoekend naar hoe het allemaal moet, wat verstandig is, wat goed uitpakt, ons allen wil helpen om open gemeente te zijn. Geeft u de mensen in de werkgroep dat ze zich gedragen voelen, dat ze ook genoeg terugkrijgen van de gemeente om er blijmoedig en vrolijk mee door te gaan. En wilt u ze vindingrijk maken met steeds weer nieuwe ideeën ten dienste van het gemeentelijk leven. Zegent u de bijeenkomst straks ook, Heere God. Daar verlangen we naar. We danken u dat de kerk in Hongarije zout wil zijn. Op verschillende manieren. En we danken u dat we nog steeds contacten met ze mogen hebben daar. Zegent u zin het bouwen van een nieuw gebouw midden in die wereldstad Boedapest. En zegent u ze in die streek waar mensen wegtrekken. O Heer, wilt u uw kinderen daar bevestigen in het christelijk leven. Radicaal in vertrouwen, radicaal in gehoorzaamheid. We dragen ons werelddeel aan u op. Met zoveel spanningen van allerlei aard. Die nerveus maken, het gevoel geven dat er grote dingen te gebeuren staan. Zorgelijke dingen. Die bang kunnen maken voor de toekomst. O Heer, wij dragen aan u op regeringsleiders. Dat ze moed hebben om te doen wat goed is. We bidden u om wijsheid voor bankiers. We bidden u om al die mensen in Europa. O Heer, denk aan ons. Vanuit uw oude barmhartigheid, die altijd toch weer nieuw zal zijn, waarmee u zich ooit voor het eerst ontfermde over de mensen in deze streken. Wij zien uit naar de volheid van uw koninkrijk en bidden daarom dat alle twijfel voorbij is
En de naam van Jezus Christus klinkt als een klok. Alle vijandschap, onverschilligheid en halfheid voorbij zijn. En u alles bent in allen. We bidden daarom in de naam van Jezus. Amen. Laten wij nu beloven dat wij in gehoorzaamheid aan onze lieve Heer onze weg zullen gaan. Namens u wil ik daartoe een versie van de 10 geboden voorlezen, waarin wij die voor onze rekening nemen. En daarna zullen wij ons geloof belijden met de gezongen apostolische geloofsbelijdenis. Ik verzoek u op te staan indien mogelijk. Na geluisterd te hebben naar het evangelie, spreek ik namens u allen uit. Heer, met uw woord in ons hart en onze handen vaardig tot uw werk, spreken wij uit jegens u en onze naasten, dat wij u zullen dienen en niemand anders. Dat wij uw beeld en gelijkenis herkennen zullen in de gestalte van Jezus Christus, dienstknecht van de minste der mensen. Dat wij uw naam zullen heiligen. Dat wij uw toekomende dag zullen vieren. Dat we onze ouders zullen eerbiedigen. Dat we het leven hoog houden. Dat we elkaar trouw zullen zijn. Dat we ons niets van elkaar zullen toe-eigenen. Afpakken. Dat we elkaar met waarheid zullen ontmoeten. Dat we elkaar het goede van het leven gunnen. Zo hebben we gehoord. Zo zullen we doen, Heer onze God. Gezegend zijt gij. Amen.
Thank you.
genade van de Heer, Jezus Christus, en de liefde van God, uw hemelse Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zijn met jullie en u allen.
Goed, ik zal het heel kort houden, want de catechesedienst is al uitgebreid toegelicht. Dus ik ga me even beperken tot de indeling van de verschillende groepen. De baby's en de peuters, dus kinderen van 1 tot 4 jaar, die kunnen terecht in de crèche. De kikkinderen, of de kinderen van de kik, die kunnen naar de verdieping toe. En de vraag is om de kinderen tot het eind van de pauze hier beneden te houden. Dan is er boven even gelegenheid om wat dingen klaar te zetten. De kinderen krijgen beneden te drinken en kunnen na de pauze naar boven toe. Tienergroep 1 en 2, die zitten achter de preekstoel, dat is hierboven. En jongeren van klas 3 en 4 middelbaar onderwijs, die kunnen terecht op de rondweg. Dat is onder leiding van Erik van Hees. En Erik heb ik nog niet gezien. Ah, ik zie hem. Ja, misschien handig om af te spreken dat je buiten bij de ingang staat om de jongeren op te wachten. Fijn. En dan het laatste. Oh ja, ik zal weer met de bel rondgaan als het tijd is. En de vraag aan de jongeren van klas 3, 4 middelbaar onderwijs om zo snel mogelijk naar de uitgang te gaan, zodat jullie aan je programma kunnen beginnen. Ik verwacht dat we rond 12 uur af kunnen ronden. Goed, fijne koffie.